Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom in deze morgendienst van de wijkgemeente Pauluskerk. Dit welkom geldt uiteraard ook alle die nu of later deze dienst met ons meebeleven. En de gasten in ons midden zijn uiteraard ook zeer welkom. Vanmorgen is dominee Plezier uit Gouda onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld door de heer Jan de Wit. Vanavond gaat dominee van de Kamp uit Beverwijk voor, dit in afwijking van wat in de nieuwsbrief, zondagsbrief stond. Maar het orgel wordt wel opnieuw weer bespeeld door de heer de Wit. Mijn naam is Jan-Willem de Ridder en ik mag vanmorgen uw ouderling van dienst zijn. Als u vragen heeft over deze dienst of over de Pauluskerk in zijn algemeenheid, kunt u mij straks bij het koffiedrinken waarvoor u al uitgenodigd bent aanschieten hier achter ons in de brug. Vanmorgen is het kindernevendienst voor de leeftijd van groepen 1 tot 3 van de basisschool. Volgende week zondag hebben we om dienst 's morgens dominee Bos uit Gouda en om 7 uur 's avonds mevrouw Stauchie uit Pernis. Tijdens het collectemoment in de dienst zijn er de digitale collecten. Na de dienst, bij de uitgang, is er gelegenheid om fysiek te geven. Er zijn vandaag 2 bosbloemen en zij gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar de heer Jan van Willigen aan het Lisplantsoen en naar mevrouw Addy Verhagen aan de Dreef. Omdat de bloemen een groet van de gemeente zijn, is het wel zo leuk als ze door een gemeentelid worden gebracht. Dus bij deze daarom de vraag, wie wil ze wegbrengen? U kunt zich melden bij de diaken van dienst en dat is vanmorgen Ria van Vlist. Ook wordt u alle gevraagd uw naam te plaatsen op de kaart, de kaarten die in de brug liggen, die meegaan met de bloemen. En ook een extra kaart sturen we als bemoediging en groet naar mevrouw Seina den Uyl en de heer Rob van Essen. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst toe, die wij zullen beginnen met het zingen van Psalm 27, de versen 2 en 4. Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen. Dit ene, dat zijn gunst mij eenmaal geeft, hem dagelijks te loven met gezangen, te wonen in zijn huis, zolang ik leef.
Zullen we stil worden voor de Heer ons God? Onze hulp en onze verwachting is van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. En ik mag u groeten met genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Wij proberen aan het begin van deze dienst op adem te komen. De adem van de Geest waar wij om bidden. En daarom zingen wij nu eerst een mooi Fins lied, lied 695. Heer, raak mij aan met uw adem, raak mij aan met uw geest. Misschien niet zo bekend, misschien dat de organist het even voor kan spelen.
Thank you.
Laten wij de Heer onze God om ontferming bidden en vragen om vergeving van onze schuld. Laten we bidden. Barmhartige God en Vader, terwijl wij ons in deze dienst aan u toevertrouwen, kan het ons ook zo aangrijpen dat we het in ons doen en laten zo moeilijk vinden om uw weg te gaan. Zo vaak falen we en maken we verkeerde keuzes, negeren we uw woorden en gaan we aan u voorbij. Vergeef waarin we achterloos of nalatig of misschien wel schaamteloos zijn geweest. Kom met uw genade, vernieuw ons door uw geest. Vader in de hemel, trek het lot aan van allen die in nood zijn, die hongeren naar gerechtigheid en vrede en daar met hun leven voor instaan. Zoveel mensen zijn onvrij, worden onderdrukt, leven in slavernij en kunnen niet beschikken over hun eigen leven en lichaam. Heer, ontferm u. Als we bij u komen en uw wereld zien, beseffen we dat we het zo goed hebben in een van de welvarendste landen van de wereld, terwijl vele, vele miljoenen in diepe armoede leven, door oorlogsgeweld op de vlucht zijn en sterven van honger en dorst. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer Jezus, we zijn vaak zo op onszelf gericht en harteloos bij het zien van hen die onze hulp nodig hebben. We spreken zo gemakkelijk over wat deze wereld overkomt, terwijl we ons niet verantwoordelijk voelen. Raak ons aan met uw adem van vernieuwing en vaste wil om uw weg te gaan en het goede te zoeken en te doen. Beziel ons met uw liefde en wijs ons de weg die we kunnen gaan. Laat uw koninkrijk komen en geef ons uw vrede. Amen. We luisteren naar enige woorden die de apostel geschreven heeft aan zijn vriend Titus. En daarna zingen wij lied 833 en dat lied zingen we in het Nederlands 3 keer. Neem mij aan zoals ik ben. De apostel schrijft dit. Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen.
Thank you.
Dit is een lied, als we dat zingen heb ik altijd, als we dat in de kerk doen, het gevoel dat moeten we maar door blijven zingen, want er is eigenlijk geen slotnoot. De organist heeft er een mooie slotnoot aan vastgefrobbeld, om het zo eens te zeggen. Maar het is een lied wat we mee kunnen dragen in de hele week en in alles wat we doen. Het blijft maar doorgaan. We gaan hier in de kerk de Bijbel lezen en daarover nadenken. De kinderen, de eerste groepen, gaan naar hun eigen plek. En de andere kinderen, die blijven hier in de kerk. En daarom bidden wij eerst om het licht van de geest, zodat we de woorden zullen begrijpen en dat die in ons hart afdalen. Laten we bidden. Vader in de hemel, het is ons diepste verlangen dat u komt en ons aanspreekt met nieuwe woorden die ons hart raken. Hier in de kerkzaal of ook in de plek waar de kinderen samenkomen. En laten we het dan ook merken dat er wonderen gebeuren in de kerk. Dat woorden tot leven komen. Dat we die niet alleen maar begrijpen, maar dat we die ook gaan doen. Dat we het niet alleen maar horen, maar dat het ons verlangen is dat die heel ons leven, ook in deze nieuwe week, de leidraad zullen worden van ons leven. Geef ons daarom uw Heilige Geest, die u ons beloofd hebt en waarvan we getuigen zijn geweest en nog steeds zijn, dat uw Geest komt en het wonder doet geschieden dat we begrijpen, maar dat we ook vol vreugde en verlangen uw weg zullen gaan. Heere God, kom zo bij ons en leid ons op uw paden. In Jezus' naam. Amen. De kinderen, voor zover die er zijn, mogen hier nu komen zitten. Kom maar lekker even dicht bij mij zitten. Zo, nou je kan wel zien dat het nu echt vakantie is. Hè? Ja, bijna iedereen is weg. Ja, als ik ook naar mijn eigen kleinkinderen kijk, die zijn ook overal weer heen. En daarom is het al een wonder dat jullie hier zijn. Maar ik vind het ook wel heel fijn dat jullie hier zijn. En ik wil jullie iets vertellen over een briefje dat we hier straks in de kerk gaan lezen. En als je nou straks thuis komt, dan moet je maar aan je vader en moeder vragen, wat heeft hij nou toch eigenlijk gezegd? Maar het is een briefje van Paulus, die hij geschreven heeft aan een vriend van hem. En die vriend, die heet Tim, zou je kunnen zeggen. Heet iemand van jullie ook Tim? Nee, niemand heet Tim. Of Timothy. Of Timo. In de Bijbel heet hij Timotheus. En Timotheus, die heeft het helemaal niet gemakkelijk. Hij is vaak bedroefd. Hij is vaak heel somber. En hij wordt soms ook heel erg boos. En ja, dan gaat het helemaal niet goed. En hij vraagt zich af hoe het verder moet. En daarom schrijft zijn vriend Paulus, die schrijft hem een brief. En die zegt, Tim, je moet wel even opletten wat de Geest jou heeft gegeven. God is er altijd bij. Dat weet je toch? Dat weten we toch? Dat God, dat Jezus altijd bij ons is. En daar moet je opletten. En dan zegt hij iets wat ik eigenlijk zo ontzettend mooi vind. Want dan zegt hij, jij moet eigenlijk eens letten op wat je mama vroeger en wat je oma vroeger altijd tegen je gezegd hebben. En je mama en je oma, die hebben ook over Jezus verteld, want die geloofden in Jezus. En die hebben daar prachtige dingen over gezegd. En ze hebben je misschien ook wel naar de kerk gebracht. En oma, Lois en mama Eunice, die hebben Tim in de kerk gebracht. Daar is hij gedoopt. Daar heeft hij hele mooie woorden van God gehoord. En heeft de Heer Jezus gezegd, ik blijf bij je en ik zorg voor je. En daar moet je eens meer op letten, Tim. Kijk eens naar je mama en kijk eens naar je oma. Want die hebben je dat verteld. En toen dacht ik, dat is wel mooi dat Paulus dat nou zo zei. Want in die tijd, in geen enkele brief, zeiden mensen, je moet eens naar die vrouw kijken of naar die vrouw of naar die moeder. Nee, altijd hadden ze het over mannen. Mannen die moesten dat doen en zo doen, maar nooit over mannen, over vrouwen. Er wordt ook niet gezegd, Tim, je moet naar je vader kijken of je moet naar je grootvader kijken. Kijk eens hoe goed je opa was. Nee, kijk eens wat jouw oma deed. Toen dacht ik, ja, dat is ook mooi, dat dan je vader en je moeder, je grootmoeder, dat die je misschien wel in de kerk gebracht heeft, toen jij gedoopt werd. En dat die met jou, als een klein hummeltje, dan hier zo liep, en die werd dan hier zo bij dat doopvond gebracht, en daar stond zij. Ja, dat is heel mooi. Dat je grootmoeder, je oma en je mama jou hier brengen. En dat ze dat brengen, dat ze jou brengen daar in de kerk, dat wil ook zeggen dat ze het heel belangrijk vinden dat jij bij Jezus hoort. Dus zij zijn heel belangrijk omdat ze je hier gebracht hebben. Weet je eigenlijk wie jou in de kerk gebracht heeft? Want meestal is bij ons zo, je vader en moeder zijn hier dan al. Maar dan komt er iemand van buiten uit de zaal hier en die brengt jou hier dan binnen. Weet iemand van jullie wie jou gebracht heeft hier in de kerk? Heb je vader en moeder je dat wel eens verteld? Tante, zus of vriendin dat? Niemand? Nooit verteld. Weten jullie dat eigenlijk? Weten jullie wie jullie in de kerk gebracht heeft voordat je gedoopt werd? Steek eens de hand op wie dat nog weet of wie dat gehoord heeft, wie er gebracht heeft. Ja, ik zie er bijna 10. Maar dat is wel heel weinig, hè? Dat is heel weinig dat we dat niet hebben gehoord, dat er mensen zijn geweest die het zo mooi vonden om de kinderen naar de kerk te brengen. En die kwamen dat brengen. Nou, ga maar eens vragen en ga maar eens graven in de geschiedenis om te horen wie jullie nu naar de kerk gebracht heeft. En ik denk dan is het ook goed dat jullie er weer eens aan denken hoe belangrijk het is dat we met elkaar als oudere mensen en als iets jongere mensen en als hele erge jonge mensen hier bij elkaar zitten, die allemaal hier zo rond de doopvond bij elkaar komen, omdat Jezus hier wil zijn en omdat hij jou heel veel wil geven. Nou, daar gaan wij het over hebben. Ik heb nu al een deel van de preek gedaan, dus dat ga ik nu straks niet zeggen meer. Maar jullie gaan iets heel anders horen. En dan zingen we eerst het kinderlied en dan mogen jullie gaan of je kan gaan zitten. Hier in de kerk. Ik blijf hier ook maar even zitten. Dan kijken we welk lied het zal zijn. Thank you. We gaan de Bijbel lezen. En we openen de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En we lezen het eerste hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met 10. En daarna zingen we De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt. Lied 686, de coupletten 1, 2 en 3. Dan lezen we dit. Van Paulus, de apostel van Christus Jezus, door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven. In eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik dank God dat ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten hem dien. Ik dank hem telkens als ik je in mijn gebeden noem. Elke dag, elke nacht. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk ook vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Lois en je moeder Eunice hadden dat. En jij, daar ben ik overtuigd van, jij nu ook. En daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij die omwille van hem gevangen zit. Maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijd gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden, doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gelukkig te prijzen zijn zij die deze woorden horen, maar die ook met zich meedragen en in praktijk brengen door geloof en een leven naar Gods geboden. Halleluja. Thank you. Direct na de preek zingen we met elkaar uit Hemelhoog, lied 479, Heer, u bent mijn kracht, en het andere lied uit vierde couplet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik wil met u eens nadenken over wat we daar in het begin van die tweede brief van Paulus aan Timotheus hebben gelezen. En ik concentreer me op twee versen. Vers 6 en 7. Waar staat: ik, Paulus, spoor je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Ontwikkelingen in de kerk en in ons eigen geloofsleven, die staan nooit stil. Uit dat tweede briefje aan Timotheus, dat zo'n 30 jaar of misschien zelfs nog wel langer na het eerste Pinksterfeest geschreven is, merk je dat van die luidruchtigheid van het begin, van dat enthousiasme van Pinksteren, eigenlijk weinig meer overgebleven is. En zo gaat dat vaak. Na een tijd van groot enthousiasme komt er een tijd van stilstand. Nieuwe christenen gaan zich bezighouden met een goede organisatie, met het afgrenzen naar anderen en het proberen vast te houden wat ze hebben. Je zou kunnen zeggen, de kerk wordt steeds minder een beweging. En Timotheus was zeker geen enthousiast, charismatisch christen, als je dit alles zo leest. Hij was heel wat bezadigder. En ik dacht, ja, misschien lijkt hij wel een beetje op ons. Wij zijn ook wat van die gespleten mensen. We willen best wel een levendiger geloof, maar dat moet natuurlijk niet te overdreven zijn. We willen afwisselender kerkdiensten, maar het moet niet te enthousiast toegaan. We willen graag dat veel meer mensen het evangelie van Jezus horen en in hem gaan geloven. Maar zelf zijn we nogal bangig en weten we de woorden niet te vinden. We weten niet goed raad met ons geloof op school, op ons werk, in de vrije tijd, mensen om ons heen. En we zwijgen er maar over. We zouden best wel eens van blijdschap uit ons dak willen gaan, maar dan wel onder de douche. Is het vuur niet wat gedoofd? Ja, dat zag de apostel bij de nog jonge gemeente en ambtsdragers gebeuren. Hij zag het ook bij Timotheus. Net als bij kampvuurtjes zag hij wel wat hoopjes as. Maar ook daartussendoor wat kooltjes vuur smeulen. En hij dacht en hij zei, als er nou een beetje wind zou komen, dan zouden die gloeiende kooltjes aangestoken worden. En daarom vuurt hij zijn collega Timotheus aan. Timotheus, ga nou eens in de wind staan. Hou het vuur brandend. Of letterlijk zegt hij, wakker aan wat God je geschonken heeft. Ja, Timotheus had dus van jongs af aan heel wat meegekregen. Hij bouwde, zou je ook kunnen zeggen, we hoorden al van zijn moeder en van zijn grootmoeder, hij bouwde op het fundament van generaties. Er kon zomaar een nieuw enthousiasme ontstaan als de wind van de geest er doorheen zou gaan. En Paulus herinnert hem eraan dat toen hij in het ambt bevestigd werd, hem de handen waren opgelegd. En daarmee waren de beloften van God om hem met de Heilige Geest te vervullen ook zichtbaar geworden. En had Timotheus dan ook niet ontdekt dat de geest hem geholpen had om zijn eigen onmachten, zijn eigen legerheid en innerlijke weerstanden te overwinnen? Timotheus. Maar ja, hoe is het nu? Paulus valt met de deur in huis. Ben je niet al te schuw? Wakker aan wat God je heeft gegeven. Laat je bezielen door de geest. Dan gaat er wat gebeuren. Want de geest, dat is toch de stuwende kracht geweest om de goede boodschap van Jezus als een lopend vuurtje door de wereld te laten gaan. Eerst begon het in Jeruzalem en daarna de hele wereld door. Ja, zo is ook het evangelie bij ons gekomen. En daarom zitten wij hier nu, bijna 2000 jaar later. Hier in Europa, overal in de verste uitzoeken van ons continent, loop op vakantie maar eens een dorpje of een stad binnen en daar staat een kerk en ga maar eens daar in een kerk zitten. Overal zie je die heilige plekken van kerken, kloosters, waar je voelt dat generaties lang mensen Jezus gediend hebben. Tot hem gebeden hebben. Ja, en ook bij ons is het dus gekomen. Vele eeuwen geleden. Ze kwamen naar ons toe. Wij toen, in die tijd boeren, vissers. Er kwamen mensen uit Ierland, zendelingen, met bootjes. Ze hebben enthousiast verteld over de bevrijding van Jezus. En over Gods nieuwe wereld die gekomen is in Jezus. En zo staan wij in een traditie van enthousiast geloof. Van bezielde verhalen. Van liefdevolle zorg. Eeuwenlang is dat zo doorgegaan. En door die Ierse zendelingen zijn wij christen geworden. En in andere delen was het door immigranten, zoals we dat tegenwoordig zo mooi noemen. Was het door immigranten uit Palestina, uit Syrië, uit Turkije, die naar ons toe kwamen. Omdat wij het evangelie nodig hadden. Daarom kwamen ze en werden ze immigrant. Miljoenen Europeanen zijn zo tot geloof gekomen. En wij hier op onze beurt, eeuwen later, met honderdduizenden, zijn we ook op weg gegaan. Aangestoken door dat vuur. Zendelingen hebben scholen gesticht, hebben het evangelie verkondigd, zieken verpleegd, de Bijbel vertaald. En allerlei mooi werk in die samenleving. Ja, we hebben in dit zendingswerk ook hele grote fouten gemaakt. En we zijn schuldig geweest aan vreselijke misdaden. Als slavernij, kolonialisering, discriminatie, mishandeling, uitbuiting. En toch heeft het evangelie door de geest zich daardoor niet laten tegenhouden. Op dit moment zijn er in het zuidelijk deel van de wereld meer christenen dan in het noordelijk deel waar wij wonen. Het zwaartepunt van het christendom is verschoven van noord naar zuid. Afrika, Azië. Daar wonen de meeste christenen. Kijk eens naar China. In de afgelopen decennia heeft zich daar, zonder dat wij daar erg in hadden, in het algemeen, een van de grootste zendingswonderen voltrokken. In nauwelijks 40 jaar tijd, na de culturele revolutie, is de kerk daar gegroeid van zo'n 2 miljoen christenen naar ongeveer 80 en misschien zelfs wel 100 miljoen mensen. 40 jaar tijd. Als je nou met eigen ogen iets wil zien van het werk van de geest, dan moet u daar zijn. En als u zegt, nou daar wil ik meer van weten, dan wil ik best nog wel eens een keer terugkomen met mijn vrouw. om daar eens iets over te vertellen, over die 15 jaar, afgelopen 15 jaar, wat wij daar in China hebben gezien en meegemaakt. En waarin wij ons ongelooflijk verwonderd hebben over wat God daar gedaan heeft en doet. Maar ja, nu met ons. Hoe gaat dat met ons? We maken als kerken en christenen een moeilijke tijd door. Er is zoveel dat ons afleidt van het evangelie. Zo weinig belangstelling. Het kampvuurtje lijkt te doven. En ook voor ons is het vaak iets van aan de rand geworden. Niet meer zo opwindend. We voelen ons soms zo ongemakkelijk en bedeesd om enthousiast over ons geloof in Christus te vertellen. En daarom dat woord van Paulus. Ga nou staan waar de wind waait. En is dit een wake-up call voor ons? En Paulus weet uit eigen ervaring dat onze verlamming en onze onmacht, ons gebrek aan durf, onze oppervlakkigheid niet het laatste is. De geest is toch gekomen? Heeft die de wereld niet veranderd? En daarom die aansporing aan Timotheus om de schuwheid af te werpen. En zegt hij dan, let nou eens op drie dingen. Drie dingen die de geest jou gegeven heeft. En hij noemt ze kracht, liefde, bezonnenheid. Kracht, liefde, bezonnenheid. Gaven van de geest. Maar ja, wij dachten vaak dat als de geest ons aanraakt, dat er dan toch vooral wat wonderbaarlijke dingen gebeuren. Spreken in tongen, genezingen, profetieën, paranormale gaven enzovoort. Ja, dat kan ook. Daarover heeft Paulus vroeger ook gesproken. Maar nu, in de situatie van Timotheus en die toenmalige gemeente, benadrukt hij iets anders. Kracht, liefde, bezonnenheid. Laten we eens naar die drie kijken. Door de geest krijg je kracht. Energie, zou je kunnen zeggen. Word je door de geest aangeraakt, dan gebeuren er dingen die je zelf ook niet voor mogelijk had gehouden bij jezelf. Die energie was ook te zien geweest in die eerste gemeente in Jeruzalem. Want daar lees je maar, de mensen bleven maar doorgaan. Ze volharden in dit en ze deden maar dat en gingen maar door. Ze gaven niet op om Jezus te volgen. Je zag het in hun levensstijl, je zag het in hun levenskeuze. Ze durfden. En Paulus zegt hier, dat kan dus nog, hè? Er is een tegengif tegen verslapping en halfslachtig christen zijn. Bid daarom om die geest, dat onze ogen en harten opengaan. Dat je je niet van je stuk laat brengen. Dat je nieuwe energie krijgt. Energie om niet zwaarmoedig te worden. Omdat wat je wil bereiken niet lukt. Energie om doelbewust te leven en je aandacht niet te versnipperen tussen het een en het ander. Energie, ook om moedige beslissingen te nemen en tegen de stroom in te zwemmen. Voor Gods koninkrijk, voor Gods schepping, voor gerechtigheid in deze wereld, voor gelijkheid in deze wereld. Om iets van het koninkrijk al te mogen zien. De geest kan nieuwe energie bij ons aanboren en ons die kracht geven. Je ziet het bijvoorbeeld bij topsporters, wat er gebeurt als ze zich helemaal ergens voor geven en zich gaan trainen. Als ze er helemaal voor gaan. dan komen ze tot ongekende prestaties. En Paulus, die koppelt daar dit woord aan vast. Blijf het volhouden om Jezus te volgen. En er voor mensen te zijn die jouw hart nodig hebben. Hou het vol, Timotheus, zegt hij. Ook als het pijn doet. Ook als je pijn moet lijden. Ook als je vervolgd wordt. Schaam je er niet voor. En ik hoor hem eigenlijk zo ook iets roepen dat hij ook best naar ons kan roepen. Herinner je dan niet die eerste tijd van dat enthousiaste geloof bij je? Die diepe blijdschap die je toen ervoer. Weet je het dan niet? Dat je ooit geroepen bent om Jezus te volgen en dat je ging. Geef nou niet op, houd vol. En ik denk soms wel eens, misschien is die gave van het volhouden tegen de klippen op wat we het meest nodig hebben in deze tijd. Kracht, energie, dat was het eerste. En dan het tweede, liefde. Als de geest je aanraakt, word je vervuld met liefde. Onbaatzuchtige liefde. Niet om iets terug te krijgen, maar omdat je vervuld bent door de liefde van Christus, zodat je die kan geven en uitstralen. Liefde die Jezus belichaamde en uitstraalde. God houdt zoveel van deze wereld, dat hij na vele eeuwen gemodder van de mensen zelf mens wilde worden. Je zou ook kunnen zeggen, de Heere God verlangde ernaar om met ons op te trekken. Omdat hij ons zo lief heeft, deze wereld zo lief heeft. En daarom kwam zijn geliefde zoon en ging die door tot het uiterste, de dood. Alles had hij ervoor over. Want door die liefde zou de wereld toch op een bepaald moment gaan veranderen. En bij Jezus zie je hoe hij dat in praktijk bracht. Dat begon al met kijken, denk ik. Heel bazaal. Hij zag mensen. Zien wij wel mensen? Of zien we nummers? Of zien we problemen? Of zien we gevallen? We lezen hoe Jezus liefdevol naar de mensen keek. Nooit afwerend. Buitensluitend. Veroordelend. Liefde. Die handen en voeten kreeg. Door mensen te redden en op te nemen in de gemeenschap. Liefde. Die mensen tot geweldige daden in staat bracht om te gaan. Waar je nooit van gedacht had dat je daar ooit nog eens naartoe zou gaan. Liefde die de hardheid doet smelten. Liefde. De enige remedie om de wereld te redden. En die heeft Jezus gebracht. En dat heeft vanaf het begin de kerk getekend. Liefde door de eeuwen heen is de hoofddeugd van de christenen geweest, zo zou je kunnen zeggen. Liefde die niet vraagt, maar geeft. Liefde als vertrouwen in mensen. Vooral geduld met hen. Omdat zij allemaal ook geliefde mensen van God zijn. Liefde om te vergeven. En als ik dat zeg, vergeven, dan denk ik weer aan China. Hoe daar mensen na die verschrikkelijke vervolgingen in de culturele revolutie wat meer vrijheid kregen en bovengronds kwamen na de ondergrondse kerk. En dat zij de mensen die hen gemarteld hadden, gekleineerd, gediscrimineerd, hun kinderen hadden afgenomen, gedood, dat ze daar op een bepaald moment naartoe gingen, na die vervolging. En hen het vergeven hebben. tot verbijstering van de mensen die het gedaan hadden. En daarom zie je boven heel veel Chinese kerken door heel China heen, boven de kerk staan: wij hebben mensen lief, omdat Jezus ons heeft lief gehad. Ja, juist dat ontroerde de Chinezen die dat aan de lijve ervoeren om vergeven te worden. En ze zagen dat christenen gastvrij waren, behulpzaam, liefdevol mensen bejegende. Ja, bij zo'n community wilden ze ook horen. En dat gaf de geweldige kracht aan de groei van het christendom in China. En dat is precies wat Paulus hier bedoelt. De kracht van de liefde veranderde alles. En dan het derde en laatste. Dat is eerlijk gezegd iets wat ik niet in dit rijtje bedacht had. Bezonnenheid. Paulus zegt dat de geest aan het werk is als we nuchter en bezonnen reageren. Met andere woorden, oordeel nou niet te snel. En ook, stort je nou niet in ongewisse en roekeloze avonturen zonder te overdenken wat de consequenties zijn. Pure bezonnenheid. En de apostel wijst erop dat de geest ons traint om een liefdevolle, bezonnen koers te gaan in de weg van Gods geboden. Dat is heilzaam voor mensen en de samenleving. Bezonnenheid. Nou, we hoeven maar een beetje om ons heen te kijken in ons land en in heel veel delen van de wereld, om te zien wat er gebeurt als negativiteit, boosheid, minachting, gescheld en gevloek het voor het zeggen hebben. Als mensen continu afgerekend worden via bijvoorbeeld social media. Als mensen denken dat alleen zij het bij het rechte eind hebben. En als jouw wapen dan is om rancuneus mensen te kleineren of belachelijk te maken. Je eigen gelijk te halen en nooit excuus aan te bieden. Nooit naar je verleden te kijken en te zeggen, dat was helemaal fout. Nee, je houdt je gelijk. Dat recht voor zijn rapen, zeggen wat je denkt, breekt veel meer af dan dat het opbouwt. En de apostel wijst erop dat de geest met de bezonnenheid van mensen een gemeenschap bouwt. Kerkelijk, maar ook in onze maatschappij. En niet met gelijkhebberig geschreeuw. Ik denk dat onze samenleving dat heel erg nodig zou hebben. Een geest die ons nuchtere wijsheid geeft. Die gevoed wordt door vertrouwen. Door die liefde. Door de kracht van de liefde. Door het geduld met elkaar. Kracht. Liefde, bezonnenheid. Ja, je zou kunnen zeggen, dat klinkt nou ook weer niet verschrikkelijk spectaculair. Maar juist in die gave in het gewone leven, met de zachte hand van liefde en bezonnenheid, werkt dus de geest. De geest opent onze ogen voor wat heilzaam is. En verandert zo ons mensen en onze samenleving. En daartoe worden we opgeroepen om te bidden. En dat betekent niet dat je dan een doetje wordt die met alle winden meewaait, iedereen gelijk geeft. Nee, Paulus zegt er ook nog bij, de geest is geen geest van lafhartigheid, waarin je opgeeft waarvoor je staat, waar je heilig in gelooft, waarbij je je laat leiden door bangheid en schaamte of eigenbelang, ja, dan gaat het mis. Die geest van lafhartigheid, die heeft de geest niet gegeven. Sta voor je zaak. Dat proef ik uit dat eerste hoofdstuk in die tweede brief van Paulus aan Timotheus. Wees niet zo geobsedeerd, hoor ik daar ook in, door wat er mis kan gaan. En wat men wel van je zou kunnen zeggen. Met andere woorden, kijk nou niet steeds naar de golven, maar kijk naar de Heer. Wees niet bezorgd. Hij zorgt. En geef het mooiste en het beste wat je gekregen hebt niet op. Sta ervoor en vertrouw op de kracht van de Geest die ons beloofd is, hier ook bij het doopvond, die ons beloofd is hier in de kerk waar wij hem aanroepen. Vertrouw op de kracht van de Geest die doorgaat door de diepste diepte heen. Sta in de wind en laat je in vuur en vlam zetten. Amen.
Dan met het gedenken van een overleden gemeentelid verzoek ik u voor zover mogelijk op te staan. Op 10 juli jongsleden overleed op de leeftijd van 83 jaar Elisabeth van Manen, of Lies zoals ze genoemd werd. Ze bracht de laatste tijd van haar leven door in een zorgcentrum in Reewijk, maar woonde voordat zij in de hospice in Bodegraven werd opgenomen in een appartement aan de Bleulandweg. En ze was meelevend lid in de Pauluskerk. Lies was de weduwe van Arie Berghouwer en zij hoorde eind vorig jaar dat ze ernstig ziek was. Dat was voor haar een grote klap, maar ze wist dat God heel dicht bij haar was en bleef toch haar zegeningen zien. God houdt mij vast, zei ze. Daarvan was ze overtuigd. In december ging ze naar het hospice en de verwachting was dat ze niet lang meer zou leven. Maar uiteindelijk ging het proces toch langzamer dan verwacht werd en moest ze de hospice weer verlaten. Dat vroeg een omschakeling voor haar, die niet makkelijk was. Ze kon ook niet meer terug naar haar huis aan de Bleulandweg, maar wat nu? Toen werd gelukkig een plekje gevonden in een zorgcentrum in Reewijk. Daar werd zij weer opgezocht door mensen uit de Pauluskerk en bezocht zij ook zelf de weeksluitingen die daar gehouden werden. De onvoorwaardelijke liefde van God was voor haar het belangrijkste. Daar leefde zij van. En die liefde moest ook doorgegeven worden. Ze gunde allen de liefde van Christus die ook voor haarzelf het rustpunt in haar leven was. In de dankdienst die gehouden werd in de Pauluskerk werd gelezen uit Colossenzen 3 vers 12 tot 17 over het ontkleden in de liefde. Dit sprak haar als coupeuse zeer aan. Daar was ze mee bezig geweest in haar leven en daar had ze les in gegeven. We zongen de liederen die ze zelf had uitgekozen en de goede en warme woorden van herinnering werden door de familie gesproken. De begrafenis vond plaats in besloten kring op de natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem. Wij bidden allen die haar zullen missen, Gods troostende nabijheid toe, dat haar nagedachtenis tot zegen mag zijn. Wij zullen nu in een moment van stilte zuster Elisabeth van Manen gedenken. Op deze steen, waarop de naam van Elisabeth van Manen, haar geboortedatum en haar overlijdensdatum staan, leggen wij hier in de Pauluskerk, zodat zij bij ons blijft, in gedachten. U kunt weer gaan zitten.
Wij gaan nu samen God danken en voorbeden doen. En na stilgebed bidden we met elkaar het Onze Vader. Wij bidden u voor de familie, de mensen die ook Elisabeth van Manen ook als mantelzorger verpleegd hebben. We bidden ook voor mevrouw Mieke Vervoren-Buitelaar. Wier situatie de afgelopen week erg verslechterd is. We bidden voor onze broeder Jan van Willigen, die uit het ziekenhuis mocht komen, maar nog een lange weg van herstel heeft te gaan. We denken aan zijn vrouw en aan zijn vrouw Annie. En ook mevrouw Addy Verhagen van Hoofd mocht weer naar huis terugkeren. Er werd gevreesd voor ernstig hartfalen, maar gelukkig was dat niet zo. Wij bidden om Gods zegen over het verdere verloop. En mevrouw Seina den Uyl, die maakte onlangs tijdens een wandeling een lelijke val en brak haar neus en een rib. En ze kon daarom haar man Rob niet meer verzorgen, die nu in het zorgcentrum De Vijverhof in Bodegraven woont. Wij bidden voor haar om herstel, moed en kracht. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat onze onmacht en ons gebrek aan liefde als een somberheid en apathie en angst voor uw geest niet de weg blokkeren naar een nieuw begin. Dank u wel dat u een verrassend God bent, die veel meer doet dan wij durven te dromen. En dat uw liefde ons hart kan openbreken. Dat u ons betrekt bij de opbouw van uw gemeente en tot volbrengers van uw woord maakt. Onthoud ons uw geest niet en blaas het stof en de as weg van ons werk en laat er iets opbloeien van uw nieuwe wereld. Geef ons de geest van kracht, liefde en bezonnenheid, zodat wij u en de mensen met vreugde dienen. Wij danken u dat u ons opricht waar wij krachteloos dreigen te worden en de moed verliezen. Geef ons standvastigheid en kracht om niet bij de pakken neer te zitten en oog te houden voor mensen in onze nabijheid die hulp nodig hebben. Laten we vredestichters zijn. Mensen die in onze woorden en daden uw koninkrijk zichtbaar maken en tot zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Wij bidden u voor uw kerk en alle die daarin leiding geven. Om eenheid en gemeenschappelijkheid bidden wij u. Wij danken u dat u doorgaat met het bouwen van uw kerk en het bijeenbrengen van wat uiteengevallen was. Zegen hen die uw woord verkondigen en hulp verlenen. Zegen hen die zijn uitgezonden of zich gezonden weten als dienaren van uw koninkrijk. Wees met de kerken in gebieden waar vervolging heerst. Kerken in Soedan, in Iran, in Noord-Korea, in Afghanistan, in China. En zoveel andere delen waar uw kinderen vervolgd worden. Heer, breng een omkeer en geef dat er gerechtigheid gedaan zal worden en vrijheid zal komen. We bidden u voor hen die ons regeren en leiding geven. Zegen hen met wijsheid, menselijkheid, bezonnenheid en eerbied. Geef dat ze hun werk doen tot welzijn van iedereen en tot zegen zijn van hen die bescherming en hulp nodig hebben. Laten zij een liefdevol en zorgzaam hart hebben en uw schepping beschermen en koesteren en de vrede najagen. Heer, ontferm u over mensen in Oekraïne die vechten voor vrijheid. Geef dat er een vrede zal komen, rechtvaardig, en een plek waar zij recht op hebben. Geef daarom wijsheid aan de machthebbers en hen die vechten voor vrijheid. We bidden u voor Israël en Gaza, dat steeds meer een uitzichtloos gevecht lijkt te zijn, waarin rancune en wraak op wraak gestapeld lijkt te worden. Heer, geef vrede rondom Jeruzalem. Ontferm u over de zieken, de mensen die verdriet hebben, wie namen we genoemd hebben. Heer, ontferm u over hen en wees hen nabij in hun zorg, in hun herstelproces. We bidden u voor de nabestaanden en mantelzorgers van Elisabeth Berkhouwer van Manen, van wie we afscheid moesten nemen in deze week. Heer, ontferm u over hen. En wij danken u voor allen die de kracht en de liefde gekregen hebben om haar te verplegen. Wees met ieder die eenzaam is, diep in de put zit, arm en verward is. Heer, ontferm u. Hoor in de stilte wat alleen wij zelf tot u kunnen zeggen. Dat bidden wij u en daarvoor danken wij u. In de naam van uw Zoon die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Er zijn nu de mededelingen voor de inzameling van gaven.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood. Wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet. Bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben. Onder andere door het uitdelen van een financiële kerstattentie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aangewend voor onderhoud en verbouwing van onze kerkgebouwen. Deze collecte voor kerkbeheer wordt in alle Goudse PKN-kerken gehouden. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat bij de uitgang. De zak bij de uitgang is bestemd voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.
We mogen ons slotlied gaan zingen als een voorsmaak van de gaven die we gaan geven. En we zingen met elkaar lied 425, vervuld van uw zegen nadat de kinderen zijn teruggekomen.
Thank you.
Wij mogen gaan naar de plek waar we verwacht worden, onder de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u en over jou lichten en wees je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geef je vrede. Het is hier koeler.
Nou, hij zegt
ja.
Had u het niet warm?
Nee, nou een beetje, ja, maar het viel er wel mee. Ja, ja.
Zeker.
Het was al geweldig dat deze bleef hangen. Dus dat.
Ik zag het steeds verder.
Ja.
Ja, hij blijft. Ja,
ja, ja, goed zo dan. Zo. Oh ja.